Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gewijd uit Psalm 104 zingen wij het achtste vers. God geeft de wijn tot vreugd voor het hart bereid, en de olie die een glans op het aanschijn spreidt, en het liefelijk brood dat onze kracht moet voeden. Hij wil ons dus verkwikken en behoeden. En wat er verder volgt, we noemden nu het achtste vers van Psalm 104. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen, dat u vinden kunt in het heilige evangelie, naar de beschrijving van Marcus, daarvan het achtste hoofdstuk en daarvan de eerste negen versen. Wij herzeggen nu Marcus 8, de verzen 1 tot en met 9, Doch vooraf zal u gelezen worden uit de Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 36, waarna wij zingen uit het gebed des Heren, vers 5, geef heden ons ons dagelijks brood, en wat er verder volgt.
Van het ambt der overheid. Wij geloven dat onze goede God, uit oorzaak der verdorvenheid des menselijken geslachts, koningen, prinsen en overheden verordend heeft, willende dat de wereld geregeerd wordt door wetten en politieën, opdat de ongebondenheid der mensen bedwongen worden en het alles met goede ordinantie onder de mensen toegaat. Tot dat einde heeft hij de overheid het zwaard in handen gegeven tot straf der bozen en bescherming der vromen. En hun ambt is niet alleen acht te nemen en te waken over de politie, maar ook de hand te houden aan de heilige kerkendienst, om te weren en uit te roeien alle afgoderij en valse godsdienst, om het rijk van de antichrist te gronden te werpen en het koninkrijk van Jezus Christus te doen vorderen, het woord des evangelies overal te doen prediken, opdat God van een iegelijk geëerd en gediend worden, gelijk hij in zijn woord gebiedt. Voorts een ieder, van wat kwaliteit, conditie of staat hij zij, is schuldig zich de overheden te onderwerpen, schattingen te betalen, hun eer en eerbied toe te dragen, en hun gehoorzaam te zijn in alle dingen, die niet strijden tegen Gods woord, voor hen biddende in hun gebeden, opdat hen, de Heere, stieren wil in al hun wegen, en dat wij een gerust en stil leven leiden in alle godzaligheid en eerbaarheid. En hierin verwerpen wij de wededopers en andere oproerige mensen, en in het gemeen al degenen die de overheden en magistraten verwerpen en de justitie omstoten willen, invoerende de gemeenschap der goederen en verwarren de eerbaarheid die God onder de mensen gesteld heeft. Lezen nu Marcus 8, de eerste 9 versen. In dezelfde dagen, als er een geheel grote schaar was, en zij niet hadden wat zij eten zouden, riep Jezus zijn discipelen tot zich, en zei tot hen, ik word innerlijk met ontferming bewogen over de scharen, want ze zijn nu 3 dagen bij mij gebleven, en hebben niet wat zij eten zouden. En indien ik hen nuchter naar hun huis laat gaan, zo zullen zij op de weg bezwijken, want sommige van hen komen van verre. En zijn discipelen antwoordden hem, Van waar zal iemand deze met broden hier in de woestijn kunnen verzadigen? En hij vraagde hun, hoeveel broden hebt gij? En ze zeiden, 7. En hij gebood de scharen neder te zitten op de aarde. En hij nam de 7 broden en gedankt hebbende, brak hij ze en gaf ze zijn discipelen, opdat zij ze zouden voorleggen. En zij legden ze de scharen voor. En zij hadden weinige visjes. En als hij gezegend had, zeide hij dat ze ook die zouden voorleggen. En zij hebben gegeten en zijn verzadigd geworden. En zij namen het overschot der brokken op. 7 manden, die nu gegeten hadden, waren omtrent 4000. En hij liet hen gaan.
Wijnt de tekstwoorden waarbij we u op deze middag met de hulp des Heren een ogenblik willen bepalen, kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte Marcus 8 en daarvan de versen 1 tot en met 9, waarvan we nu alleen de versen 6 tot en met 8 aan u lezen. En hij gebood de scharen neder te zitten op de aarde. En hij nam de 7 broden en gedankt hebbende brak hij ze en gaf ze zijn discipelen opdat zij ze zouden voorleggen. En zij legden ze de scharen voor. En zij hadden weinige visjes en als zij ze gezegend had, zeide hij dat zij ook die zouden voorleggen. En ze hebben gegeten en zijn verzadigd geworden. En ze namen het overschot der brokken op, 7 manden. Tot zover. Gemeente, deze tekstwoorden bepalen ons vanmiddag bij de tweede wonderbare spijziging. De tweede wonderbare spijziging. We letten met de hulp des Heren op 3 gedachten. In de eerste plaats op de bewogenheid van Jezus. In de tweede plaats op de vertwijfeling van de discipelen en in de derde plaats op de verzadiging van de scharen. De tweede wonderbare spijziging, de bewogenheid van Jezus. We vinden dat in de eerste 3 versen. Onze tweede gedachte, de vertwijfeling van de discipelen. U vindt het in de versen 4 en 5. En onze derde gedachte, de verzadiging van de scharen, de versen 6 tot en met 9. Gemeente, vanmorgen mochten wij stilstaan bij de eerste wonderbare spijziging. Prachtige geschiedenis, jongens en meisjes, hoe de Heere met 5 broden, 2 vissen, een hele grote schare verzadigt. Maar we hebben ook gezien eigenlijk wel een droevig slot. Zo'n mooie geschiedenis. Maar de discipelen gaan het scheepje in. Ze komen in de storm. En dan blijkt hoe ongelovig dat ze zijn. Hun hart is nog zo hard. Er staat in Marcus 6 vers 52. Want ze hadden niet gelet op het wonder der broden. Want hun hart was verhard. Hun hart was nog heel hard. En weet je, jongens en meisjes, wat nu zo wonder is, dat de Heere de lessen op zijn leerschool niet 1 keer geeft, maar soms wel 2 keer en soms zelfs wel 3 keer. We hebben gezien, eigenlijk hadden de discipelen bij de overhoring een dikke onvoldoende. Maar de Heere op zijn leerschool van vrije genade, hij gaat die les nog een keer geven. Zo doet de Heere dat heel vaak, ook vandaag nog. En dan blijkt dat we zo hardleers zijn, dan blijkt dat we zo ongelovig zijn. Soms dan komen we voor dezelfde dingen te staan. Waar de Heere vroeger zo wonderlijk in heeft doorgeholpen. En bij vernieuwing laten we zien hoe hard ons hart is. En dat hart, dat moet verbroken worden. We zullen zien dat gebeurt niet in 1 keer. Dat gebeurt ook niet in 2 keer. Dat gebeurt zelfs nog niet in 3 keer. Dat is een doorgaand proces. Om dat harde hart steeds maar weer opnieuw te verbreken. En dat doet de Heere zo liefdevol. Hij heeft zoveel geduld dat hij dezelfde les nog een keer wil geven. Want gemeente, deze tekstwoorden bepalen ons wel bij een ander wonder. Het lijkt wel heel veel op het wonder van vanmorgen, maar het is toch echt een andere geschiedenis. Ik zal u zomaar even een paar dingen noemen waaruit blijkt dat dit echt een andere geschiedenis is. In de eerste plaats, er is verschil tussen degenen die gevoed worden. Vanmorgen ging het over een schare van 5000 mannen, zonder de vrouwen en de kinderen. Vanmiddag gaat het over een schare van 4000 mensen, zonder de vrouwen en de kinderen. Dus jongens en meisjes, dat is 1000 minder. Dat is 1/5 minder. Oh, dus het wonder is eigenlijk niet zo groot als vanmorgen. Ja, dat mag je zo niet zeggen. Het wonder is net zo onmogelijk. En bovendien moet je maar eens goed opletten als we straks horen wat er overschiet aan brokken. Dan is het wonder nog groter dan vanmorgen. Het is niet hetzelfde. Het is wel anders. In de tweede plaats, ook de plaats is verschillend. Het eerste teken waar het vanmorgen over ging, dat heeft plaatsgevonden aan de noordoostkant van de zee van Tiberias. En dit wonder, waar wij het vanmiddag met elkaar over hebben, dat vindt plaats in het zuidoosten van de zee van Tiberias. Het is in het gebied van Decapolis. En Decapolis, dat betekent letterlijk 10 steden. Het gebied van de 10 steden. Straks, dan vaart de Heere van die kant weer af naar Dalmanuta en naar Magdala. Dus, een ander getal, een andere plaats en nog wat, een andere doelgroep. Het gaat hier over andere mensen. Vanmorgen hoorden wij van het wonder onder de Joden. En nu gaat het over een wonder onder de heidenen. Het gebied waar het vanmiddag over gaat, Decapolis, dat werd voornamelijk bewoond door de heidenen. Ik zal een plaats noemen, jongens en meisjes, die jullie allemaal kennen in dat gebied. En dat is Gadara. Het land van de Gadarenen. Daar woonden de heidenen. Daar heeft de Heere die bezetene genezen, verlost van de duivelen. En het is in dat gebied dat dit wonder plaatsvindt. Dat het in het gebied van de heidenen is, dat kunt u ook afleiden uit Matteüs 15. Daar staat dezezelfde wonderbare spijziging. En dan lezen we aan het slot van die wonderbare spijziging dat zij allen de God Israëls verheerlijkten. Dat is heel veelzeggend. Ze verheerlijkten de God Israëls. Nou, dat hoeft er niet bij als het over de Joden gaat. Maar dat is heel duidelijk om de God van Israël te onderscheiden van de afgoden. Dus een wonder onder de heidenen. Er zijn meer wonderen gebeurd onder de heidenen. Denk aan de geschiedenis van Elia, de weduwe te Sarfat. Denk aan de Canaanese vrouw. Zij was ook uit de heidenen. We zien dat de bemoeienissen van de Heere onder de heidenen toenemen. En het wonderlijke is dat zijn bewogenheid met de heidenen niet kleiner is als zijn bewogenheid met de Joden. Dat zal vanmiddag ook heel duidelijk blijken. Bij de discipelen is het nogal eens zo dat zij de voorkeur geven aan de Joden. En dat ze het eigenlijk niet zo kunnen hebben dat het woord ook naar de heidenen gaat. Maar bij de Heere is dat niet zo. Jood en heiden. Hij is een zaligmaker der wereld, zo wordt hij genoemd. En daar wordt mee bedoeld dat de kerk zal bestaan uit Jood en heiden. En tenslotte, om te zeggen dat het hier over een andere geschiedenis gaat, vanavond zullen we horen dat de Heere Jezus ook zelf onderscheid maakt tussen die twee spijzigingen. Dus voor hem is het ook niet hetzelfde geweest. Hij roept beide in herinnering in Matteüs 16 vers 9 en in Markus 8 vers 19. In dezelfde dagen, als er een geheel grote schare was, dezelfde dagen, wanneer is dat? Dan moeten we even terugkijken in dit hoofdstuk. We lezen daar van het wonder van de Syro-Fenicische vrouw. We lezen daar van het wonder van de doofstomme die genezen werd in Decapolis. Dus er zijn al de nodige wonderen gebeurd. Maar het lijkt wel alsof wonder zich op wonder stapelt in deze hoofdstukken. Want ook nu is er sprake van vele genezingen. U kunt het lezen in Matteüs 15. Daar wordt gezegd, en vele scharen zijn tot hem gekomen, hebbende bij zich kreupelen, blinden, stommen, lammen en vele anderen, en wierpen ze voor de voeten van Jezus, en hij genas dezelfde. Alzo dat de scharen zich verwonderden, ziende de stommen sprekende, de lammen gezond, de kreupelen wandelende, de blinden ziende, en zij verheerlijkte de God Israëls. Dus er komen vele mensen opnieuw met kranken vanuit de heidenen, brengen ze bij de Heer Jezus en hij genas hen allen. Als er een geheel grote schare was, die bezetene van Gadara, weet u nog, die had een opdracht. Die had een opdracht om bij zijn volk te blijven en daar de wonderen Gods te vertellen. Dat heeft die man gedaan. En die boodschap is niet zonder uitwerking gebleven. Er zijn ook andere mensen genezen uit die omgeving. Matteüs 4 kunt u het lezen en Matteüs 8. En deze mensen zijn ook weer boodschappers geweest. Levende boodschappers wat er met hen gebeurd was. Ze hebben dat gerucht verbreid en er zijn er velen op afgekomen die komen om te genezen. Van alle kant brengt men de kranken tot hem. Ik denk dat de Heer Jezus veel meer wondertekenen heeft gedaan dan wij beseffen. Hij ging het land door, goed doende. En dat maakt ook zijn lijden en zijn sterven zo aangrijpend. Hij heeft niet anders dan goed gedaan. En Jood en heiden heeft hem verworpen, kruist hem. Een geheel grote schare. En dat zij niet hadden wat ze eten zouden. Die mensen die zijn daar al een poos en ze hebben het naar hun zin, dat kunt u zich wel voorstellen. Het ene wonder na het andere wordt verricht. Het is eigenlijk een stukje, zou je kunnen zeggen, van de hemel op aarde, wat ze daar mogen meemaken. U zegt misschien, daar zou ik wel bij willen zijn. Gemeente, er gebeuren nog wonderen. Want die wonderen die hier geschieden, die lichamelijke wonderen, hebben allemaal een geestelijke betekenis. De Heere heeft de doven het gehoor gegeven om te laten zien dat hij geestelijk doven het gehoor kan geven. De stommen deed hij spreken om te laten zien dat hij de stommen op geestelijk gebied kan laten spreken. Al die wonderen hebben een geestelijke betekenis. En die lichamelijke wonderen die gebeuren niet meer in die mate, dat is waar. Maar die geestelijke wonderen die gebeuren ook vandaag de dag nog altijd. Het is een zichtbare prediking die deze mensen met hun ogen mochten zien en die wij in de Heilige Schrift mogen lezen. Het is ook niet meer nodig dat deze wonderen nog in dezelfde mate gebeuren, want wij hebben het profetisch woord, wij kunnen het lezen. Wat Christus kan, wat hij deed en wat hij doet. Maar inmiddels is het meegebrachte voedsel, dat is opgebruikt. Er staat, en Jezus riep zijn discipelen tot zich. Dat is ook een opmerkelijk verschil met het wonder van vanmorgen. Bij het wonder van vanmorgen ging eigenlijk de bewogenheid van de discipelen uit. U kunt dat ook lezen in Markus 6 vers 34 tot en met 44. Eigenlijk zijn de discipelen het die het toen als eerste aankaarten. Van het wordt laat en de mensen hebben geen eten, laat de scharen van u. Maar hier gaat het van de Heer Jezus zelf uit. niet van de discipelen. En hij zeide tot hen, ik word innerlijk met ontferming bewogen over de scharen. Jongens en meisjes, wij weten niet wat er in het hart van de Heere Jezus omgaat, maar soms laat de Heere Jezus in zijn hart kijken. En dit is een van de tekstwoorden waar de Heere Jezus in zijn hart laat kijken. Hij zegt, ik word innerlijk met ontferming bewogen over de scharen. Hij is bewogen met de nood van deze mens, deze heidenen. Hij is bewogen met hun geestelijke nood. Hij is bewogen met hun tijdelijke nood. De zorg, ook voor deze mens, heeft het leven van de zaligmaker gestempeld. Gemeente, wat is de Heere Jezus ons daarin tot een voorbeeld? We proberen zomaar wat andere lessen te trekken dan vanmorgen. Ik zou u vanmiddag willen zeggen, wat is de zaligmaker ons hier tot een voorbeeld? Zijn bewogenheid met de scharen. Hoe staat het met onze bewogenheid? Onze bewogenheid met onze naasten. Onze bewogenheid met onze gemeente. Allemaal op reis naar de eeuwigheid. Drukt de geestelijke nood ons? Drukt de tijdelijke nood ons? Zien we dat ook van elkaar? Wat kunnen wij een voorbeeld nemen aan hem die ook hier bezig is om Gods wet te vervullen? En de hoofdsom van de wet is liefde. Liefde tot God en liefde tot de naaste, dat heeft de Heere Jezus gedrongen. En dat moet ons vandaag op deze biddag eigenlijk schaamrood doen staan. Want wat kunnen wij soms meedogenloos zijn. Wat kunnen we hard zijn voor onze naasten. Jongens en meisjes, wat wordt er digitaal al niet geplaagd? En wat wordt er al niet over een ander gezegd? Ik hoop dat je vanmiddag laat zien als dat gebeurt, dat we heel ver van onze plaats zijn. De bewogenheid die de Heere Jezus kende, die zou ook in ons hart moeten leven. Dat gevoelen zij in u, terwijl ik ook in Christus Jezus was. En als dat er is, dan kun je niet meer plagen. Dan wil je niet meer plagen. Dan ga je zien dat de ander het moeilijk heeft. Dan ga je zien wanneer de ander geholpen moet worden. Dan heb je ook de begeerte om de ander te helpen. En als je de ander niet helpen kan, dan ga je je knieën buigen. Of de Heere het wil doen. Ik word innerlijk met ontferming bewogen over de scharen. Want ze zijn nu 3 dagen bij mij gebleven. Ook een verschil met vanmorgen. Vanmorgen was het alles op 1 en dezelfde dag. Maar ze zijn 3 dagen bij mij gebleven. En nou weet ik ook wel dat voor de Joden een gedeelte van een dag vaak genomen wordt voor het geheel. De Heer Jezus was 3 dagen en 3 nachten in het graf. Dat zijn geen 3 volle dagen en 3 volle nachten geweest. En zo zal het hier ook wel zijn. We zullen het zo moeten lezen, ze zijn gekomen, halverwege de dag misschien. Ze zijn al een hele dag gebleven en nou is er weer een halve dag voorbij. Dus het is de 3e dag. Waar hebben ze geslapen, jongens en meisjes? Ongetwijfeld gewoon buiten. Dat gebeurde wel meer in het oosten. We weten dat ook van Jacob bijvoorbeeld in Bethel, dat hij gewoon buiten sliep. Dat zal ook hier gebeuren. Die mensen willen daar niet weg. 3 dagen. Dat is wat. Als wij nou eens 3 dagen biddag zouden houden. Hoeveel mensen zouden er dan blijven? Wij houden maar 3 diensten. Je zegt misschien, nou dat is wel ontzettend veel. Want als ik in de saambinder kijk, dan hebben de meeste gemeenten hebben maar 2 diensten. Ja, maar hier is het 3 dagen. Mensen waren niet weg te slaan. Daar wilden ze zijn, waar het woord van God zijn kracht doet. En gemeente, ik hoop dat daar ook iets van mag leven vandaag in onze harten. Wat is het goed om aan deze plaats te zijn. En het zou te wensen zijn dat we hier 3 dagen mochten zijn. Als je ziet hoe het op andere plaatsen op deze aarde is, ik weet zeker dat er mensen zijn die graag 3 dagen aan 1 stuk naar de kerk zouden gaan. Maar die het niet kunnen, die het niet mogen. En wij hebben de vrijheid om het te doen, maar vaak de begeerte helaas niet. Ze zijn 3 dagen bij mij gebleven. Dat is mooi, dat Griekse woordje bij mij gebleven. Dat betekent eigenlijk mij trouw gebleven. Ze zijn 3 dagen mij trouw gebleven. Want ja, het zal ook niet allemaal makkelijk geweest zijn. 3 dagen. Het zal misschien warm geweest zijn. Het zal misschien 's avonds koud geweest zijn. Kinderen zullen gejengeld hebben. Het zal allemaal niet vanzelf gegaan zijn, maar door alles heen zijn ze mij 3 dagen trouw gebleven, zegt de Heer. Hij ziet dat. En hij waardeert dat ook. Niet dat je daarmee de zaligheid kunt verdienen. Maar de Heer ziet waar ons hart naar uitgaat. De Heer ziet waar wij ons thuis voelen. En het was goed om daar te zijn. En ik hoop dat we daar ook iets van mogen ervaren, gemeente. Want wat ziet men daar? Men ziet de stommen spreken. Men ziet de lammen wandelen. Men ziet de kreupelen gaan. Men ziet de blinden zien. Het woord deed daar zijn kracht. Omdat de meester daar was. En ik hoop dat we daar ook iets van mogen zien in onze gemeente. Dat het woord zijn kracht mag doen, omdat de meester in ons midden is. De Heere verricht nog altijd zijn wonderen. Maar die mensen hebben niks om te eten, hebben niet wat zij eten zouden, staat er. Ja, 3 dagen, dat is best wel lang. Ze zullen wel wat meegenomen hebben, maar inmiddels is het al lang op. Zonder drinken kun je in het oosten niet lang. Zonder eten kunnen de mensen wel wat langer, wij ook. Maar ja, als het wat langer gaat duren, dan wordt een mens toch vatbaar. Vatbaar voor verleiding. Een keer vast is helemaal niet erg. En in het oosten is men dat ook heel gewoon om dat te doen. Deze mensen vonden het blijkbaar helemaal niet erg om een dagje over te slaan. Maar goed, als het te lang gaat duren, dat is voor geen mens goed en ja, dan ligt de verzoeker ook op de loer. We weten de verzoeking van de Heere Jezus. Wanneer kwam de duivel, jongens en meisjes, bij de Heere Jezus in de woestijn? Toen hem hongerde ten naaste. Toen heeft hij gezegd, zeg tot deze stenen dat ze broden worden. Toen probeerde hij hem tot zonde te verleiden. En de Heere Jezus weet ook dat deze mensen, als ze zwak worden, als ze geen eten hebben, vatbaar worden voor de verleidingen van de duivel. Zoals ook wij nog vatbaar kunnen worden door rijkdom voor de verleidingen van de duivel, maar ook door armoede vatbaar kunnen worden voor de verleidingen van de duivel. En dan is de Heer Jezus de Satan voor. Hij zegt, indien ik hen nuchter naar hun huis laat gaan, zo zullen ze op de weg bezwijken. Hij zegt, ik kan ze niet laten gaan. Ook hier wordt weer een heel mooi woord gebruikt eigenlijk in het Grieks. Dat woord betekent loslaten. De Heer zegt, ik kan ze niet loslaten. Ik kan ze niet, zo kan ik ze niet laten gaan. Ik kan ze niet nuchter laten gaan, want dan zullen ze bezwijken. De grens van hun weerstandsvermogen is bereikt. Iedereen heeft een bepaalde grens. En voor de een ligt die grens wat verder dan voor de ander. Maar er is niemand die zonder eten kan. En de Heere weet dat ook. Hij zegt, dit kan niet lang meer zo voortduren. Ze zullen bezwijken. Hij heeft ze daar niet voor over. En in plaats dat hij ze laat bezwijken, is hij het voor. Dat is ook weer een stukje van die liefdevolle zorg van de Heere. Hij voorkomt zoveel in het leven van mensen. Let u daar wel eens op. We hebben vaak zo weinig oog voor Gods voorzienigheid. Vaak zien wij op alles wat er in ons leven misgegaan is, wat er aan zorgen gekomen is. En hebt u nou wel eens gezien wat de Heere in uw leven voorkomen heeft? Hoe erg dat het had kunnen zijn soms en hoe alles vaak mee mocht vallen omdat Hij heeft ingegrepen. Tedere zorg die Hij bewijst in zijn algemene genade, want dit waren natuurlijk niet allemaal bekeerde mensen, die heidenen. Zeker niet, maar ze mochten wel delen in zijn algemene goedheid. En hij zegt, sommigen komen van verre. Sommigen hadden er een hele lange reis voor over gehad, van ver. Mooie gedachte dat de Heere bewogen is met degene die van ver gekomen zijn. En dat van ver, ik denk dat we daar ook een symboliek in mogen zien. Het gaat over de heidenen. Ze zijn van ver gekomen. Het Israëlische volk was nabij. Maar we lezen meer in de Bijbel dat van de heidenen gezegd wordt dat ze ver waren. Paulus zegt dat ook in zijn brief aan de Filippenzen en aan Efeze. Dat degenen die ver zijn, nabij gekomen zijn in Christus. Dus zijn bewogenheid met mensen die zo ver zijn. Daar ligt de bron van dit wonder. Het ligt niet bij die mensen. Ik lees zelf niet eens dat ze erom gevraagd hebben. Maar het ligt in zijn goedheid, in zijn bewogenheid. We gaan naar onze tweede gedachte. De vertwijfeling van de discipelen. En zijn discipelen antwoordden hem, van waar zal iemand deze met broden hier in de woestijn kunnen verzadigen? De discipelen weten er totaal geen raad mee. De Heere zegt hen zijn bewogenheid. En de discipelen zeggen, ja, wij kunnen daar niks mee. Van waar zal iemand deze met broden hier in de woestijn verzadigen? We zijn hier nota bene in een onbewoonde streek. Het is één grote woestenij hier. Alweer? Dat hoorden we vanmorgen ook, jongens en meisjes. Vanmorgen was het ook een woeste plaats. En dit wonder gebeurt ook in een verlaten plaats, in een onbewoonde streek. Daar ging de Heere naartoe, daar kwam de schare naartoe, daar volgden ze hem, daar deed hij zijn wonderen. Nou, je moet er maar eens op letten als je de Bijbel leest, dat de Heere dat vaak doet. Hij doet zijn wonderen vaak in de eenzaamheid. Hij doet zijn wonderen vaak in de afzondering. Als de Heere een wonder gaat doen, dan trekt hij zich vaak terug. En dan doet hij dat in nabijzijn van die mensen die gekomen zijn, maar niet midden op het plein. Niet midden in het rumoer van het leven. Dan zou er heel veel van dat wonder verloren gaan. Dus als je nou graag een wonder wil zien, een wonder wil beleven, wat moet je dan doen? Dan moet je je afzonderen. Dan moet je de eenzaamheid opzoeken. Dan moet je de binnenkamer ingaan. Waarom leren wij vaak zo weinig van de Heere? Omdat we ons zo weinig afzonderen, omdat we zo weinig mediteren, omdat we zo weinig druk zijn. Als er een wonder zou gebeuren, gemeente, 80% van het wonder zou verloren gaan, omdat we het allemaal niet zien. Maar de Heere doet het in de eenzaamheid. Daar in de woestijn, tijdens de woestijnreis, heeft hij zijn wonderen gedaan. Bij het altaar, bij de tabernakel, Johannes de Doper, hij was in de woestijn. Hij zonderde zich af, zeker wij hebben een taak op deze wereld. Maar wij hebben ook de verplichting om de gemeenschap met God te zoeken. We hebben ook de gemeenschap om ons af te zonderen, gemeente, en te vragen of de Heere zijn wonderen ons wil laten zien. Dat gebeurt hier opnieuw in de eenzaamheid, maar dat is tegelijk ook het probleem. Want er zijn ook nu geen winkels in de buurt. Waar moeten ze brood vandaan halen? Nou is het nog maar heel kort geleden dat de Heere die 5000 mensen gespijzigd heeft. En jongens en meisjes, nu zijn ze met 1000 mannen minder. En ook met 1000 vrouwen. En misschien met 2000 kinderen minder. De schare is niet zo groot als toen. Dus het moet toch mogelijk zijn dat. Ze weten het toch? De Heere heeft het hen toch geleerd? Ze zijn aanschouwers geweest van zijn heerlijkheid. Ze hebben zelf dat brood in hun handen gehad. Ze hebben het notabene zelf uitgereikt aan al die duizenden mensen. Wij zouden verwachten dat ze zeggen, ja, meester, u bent bij machten om deze scharen te voeden. Meester, u kunt wonderen doen. De Heer Jezus komt uit Bethlehem. Bethlehem betekent broodhuis. Zou hij die uit het broodhuis komt niet voor brood kunnen zorgen? Heeft Maria niet gezongen? We hebben vanmorgen de lofzang van Maria gezongen. Hij heeft na lang geduld met goederen vervuld der hongerige monden. De discipelen hadden kunnen zeggen, denkend aan de lofzang van uw moeder. Dan moet het u toch bij machten zijn om deze scharen te eten te geven. En in plaats daarvan zeggen ze, van waar zal iemand deze met broden hier in de woestijn verzadigen? En dat niet alleen, ze hebben niet alleen de vermenigvuldiging van die broden gezien, maar gemeente, ze zijn hier notabene 3 dagen. En wat gebeurt er in die 3 dagen? Het ene wonder na het andere wonder gebeurt. De blinden worden ziende, de kreupelen wandelen. De doven gaan horen, dat doet de Heer allemaal voor hun ogen. Allemaal wonderwerk. Dus zijn daden prediken, wat zijn liefde wil bewerken, dat ontzegt hem zijn vermogen niet. Ze kunnen het met hun eigen ogen zien. En dan praten ze alsof God nog nooit een wonder heeft gedaan. Dat is nou een mens. Wat zeg ik? Dat zijn nou kinderen van God. Daar hebben wij het over. Zo was het ook bij de woestijnreis. De Heere maakte een pad voor het volk van Israël door de woestijn. En even later komen ze bij Mara. En ze doen alsof er geen wonder is gebeurd. Alsof ze nog nooit een wonder hebben gezien. En u kent de geschiedenis. Daar komen ze bij Rafidim. En dan beginnen ze weer te mopperen. En zo is het 40 jaar geweest. Gemeente, wij horen de wonderen Gods prediken. Van zondag tot zondag. En we leven alsof God geen wonder kan doen. En alsof we nog nooit een wonder gehoord hebben. En alsof er alleen maar mogelijk is wat wij kunnen uitrichten. Dat is nou de mens. Het is wel een hele verootmoedigende stof, dat zo'n tweede les laat zien dat ze die eerste les helemaal niet begrepen hebben. Nou snap ik dat de Heer Jezus zegt dat hun hart nog verhard is. Je kunt het brood zelf uitgedeeld hebben en nog een verhard hart hebben. Je kunt de wonderen zelf meegemaakt hebben en nog een hard hart hebben. Van waar zal iemand deze in de woestijn kunnen verzadigen? Het is ook opmerkelijk als je dat woordje verzadigen opzoekt in de Griekse taal. Verzadigen. Eigenlijk staat daar het woordje voederen. Voederen, dat gebruik je toch niet van mensen? Jongens en meisjes. Dat zegt je moeder toch niet als ze het eten op tafel zet, ik heb hier voeder voor jullie. Nee, dat zegt de boer als hij zijn varkens gaat voeren. Voederen, dat gebruik je normaal gesproken van dieren. En niet van mensen. En zo'n plat woord gebruiken de discipelen hier van het voeden van de schaar. Ze zeggen als het ware, wij kunnen ze toch ook niet voederen? Waar moeten wij het vandaan halen? Opnieuw eigenlijk een uitdrukking waaraan we kunnen zien dat hun bewogenheid nog niet zo ontzaggelijk groot is. Dat als het van hun zou moeten komen, dan kwam het nooit goed. De ontferming van Christus is vele malen groter dan de ontferming van zijn dienaren hier. Hij heeft het niet over voederen, maar hij heeft het over broden. Hij heeft het over werkelijk verzadigen. Mensen denken niet verder dan zichzelf. Bij Matthäus valt de nadruk op het woordje wij. Daar zeggen ze, van waar zullen wij zoveel broden in de woestijn verkrijgen? Met andere woorden, wat kijkt u nou naar ons? Dat kunnen wij nooit. Dat is onmogelijk. Ja, maar hoe is het dan de vorige keer gegaan? Bent u dat dan helemaal vergeten, de discipelen? Ze zeggen eigenlijk, Heer, u moet het zelf maar in orde maken. Wij zien er geen gat in. Wij zien er geen mogelijkheid voor. Dat is nou een mens. En wat een wonder dat de Heer zijn discipelen dan niet wegstuurde. Zeg, wat zijn jullie toch onbruikbaar en onnut. Wat een wonder dat hij op de leerschool van vrije genade de les nog een keer wil geven. Zoals de meester op school, jongens en meisjes of de juf. Dan heeft ze het al zo duidelijk gezegd. En dan zegt de juf, zo groot geduld, ik zal het nog een keer vertellen. Luister maar. En ja, kijk, als jongens en meisjes het niet zo goed kunnen volgen, dan kun je dat wel begrijpen van de juf. Maar als de juf dat nou doet omdat ze niet zo goed opgelet hebben, jij zegt, nou ja, dan is het toch hun eigen schuld. En eigenlijk moet ik van de discipelen zeggen, ze hebben niet goed opgelet. Want de les was heel duidelijk die de Heere gegeven had. En toch, hij wil het nogmaals zeggen. Hoeveel broden hebt gij? Zegt hij. Hij zegt, jullie hebben het erover wat je niet hebt. Wat heb je nou wel? Ga nou eerst eens na wat er wel is. En daar sluit de Heere bij aan. De Heere werkt middelijk. Dat kunnen we hier ook uit leren. De Heere had broden uit de hemel kunnen laten regenen, jongens en meisjes. Kant en klaar gebakken broden kan de Heere zo doen. Maar nee, hij sluit aan bij de middelen. Dat is Gods gewone weg. Wat hebben jullie eigenlijk? En dan gaan ze rond 7. 7 broden, nou, dan zijn ze er beter aan toe als de vorige keer. Want de vorige keer hadden ze 5 broden. Dus dat is ietsje meer en de schaar is ietsje kleiner. Er zijn minder eters. 7. Eigenlijk zou dat getal, dat zou hen aan het denken moeten zetten. 4007. 4. 4 is in de Bijbel het symbolische getal van de 4 hoeken van deze aarde. 4000, het getal van de heidenen. En dan 7. 7, het getal van de volheid. Het wonder wat nu gaat gebeuren, dat heeft een messiaanse lading natuurlijk. Het laat zien het werk van de middelaar onder Jood en onder heiden. Maar ze zijn als met blindheid geslagen. Ze zien het niet. Vol met vertwijfeling. En dan gaat de Heer voor de 2e keer een wonder doen, onze 3e gedachte. Maar eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen Psalm 78, vers 9 en 10. 78, vers 9 en 10. Maar schoon zij dus Gods goedheid ondervonden, nog pleegden ze in het vervolg de snoodste zonde. En het 10e, zij spraken stout, kan God in wildernissen o keur van spijs op onze tafel dissen? Psalm 78, vers 9 en 10. tweede wonderbare spijziging, de bewogenheid van Jezus, de vertwijfeling van de discipelen en onze derde gedachte, de verzadiging van de scharen. En hij gebood de scharen neder te zitten op de aarde en hij nam de 7 broden. Discipelen moeten die broden eerst aan hem geven. Niet zelf vasthouden, want in hun handen is het veel te kort, in hun handen kunnen ze er niks mee. Ze moeten het aan hem geven en daarna krijgen ze het van hem terug, nadat hij het gezegend heeft, nadat hij ervoor gedankt heeft. Dat is een mooie gedachte. Ze moeten het uit zijn handen krijgen en de mensen krijgen het weer uit de handen van de discipelen. Dat is ook een opmerkelijke les, gemeente, die we vanmorgen ook hebben laten liggen. Maar de schare wordt gespijzigd uit de hand van de discipelen. Niet uit de hand van de Heere Jezus. Ja, indirect uit de hand van de Heere Jezus. Maar er is niemand van die schare die van die brokken eet, of hij krijgt het uit de hand van de discipelen. De Heere verricht deze dienst met gebruikmaking van mensen. En wat voor mensen? Nou ja, dat hebben we gehoord. Dat zijn nou niet zulke beste mensen, niet zulke hooggelovige mensen, niet. Nee, dat zijn mensen vol met vertwijfeling, vol met aanvechten, geen engelen, zeker niet vergeetachtige mensen. En waarom gebruikt de Heer nu juist zulke mensen om te laten zien dat Hij het is? Die wonderen doet en zij niet. Hij moet daarvan de eer ontvangen. En ze hadden weinige visjes. En als hij ze gezegend had, hij zegent ze met de bedoeling dat ze vermenigvuldigd zullen worden, zeide hij dat ze ook die zouden voorleggen. En ze hebben gegeten en zijn verzadigd geworden en namen het overschot der brokken op 7 manden. Brokken. Er wordt over brokken gesproken. Wij hebben geen brokken, jongens en meisjes. Maar in het oosten is het anders. In het oosten, daar breekt men het brood. Wij snijden het, wij hebben boterhammen. Onze broden zien er anders uit dan in het oosten. In het oosten, daar breekt men de broden en dan krijg je brokken, stukken. Daarom wordt hier over brokken gesproken. Die brokken die worden ook hier weer verzameld, ziet u? Dat dat structureel is, niet weggooien. Het is gezegend voedsel, het wordt weer verzameld en het heeft nog een bestemming. Het volk kan het meekrijgen, wellicht straks om naar huis te gaan. Sommigen komen van ver. 7 manden. Ja, dan is het wonder toch eigenlijk wat kleiner dan vanmorgen, of niet? 7 manden. Vanmorgen die 12 manden zag op de apostelen, zag op de stammen. 7, het getal van de volheid, ziet op Gods werk in de wereldgemeente. Bovendien is daar toch ook nog een opmerkelijk verschil. Je ziet dat niet zozeer in onze Bijbel, maar in het Grieks worden er 2 woorden gebruikt voor manden, manden of korven. Dat is niet helemaal precies hetzelfde. En het is ook niet toevallig dat die woorden door elkaar gebruikt worden, want de Heer Jezus, als hij later op deze wonderen terugziet, gebruikt hij ook echt die 2 verschillende woorden. Bij het wonder van vanmorgen was er sprake van korven. En die korven, dat zijn een soort draagmanden. En die 12 draagmanden, die ze misschien in het bootje hadden meegenomen, die misschien gebruikt werden gewoon voor de discipelen tijdens het werk. Die 12 draagmanden, die zaten boordevol met overgeschoten brokken. Hier wordt er gesproken van manden. En bij manden moet u zich wat anders voorstellen. Deze manden zijn hele grote manden. Het zijn geen draagmanden, maar ze zijn zo groot, jongens en meisjes, dat er een heel mens in kan. Hetzelfde woord wordt gebruikt van Saulus, van Paulus. Toen hij neergelaten werd in Handelingen 9 over de muur, toen hebben ze hem in een mand gezet. Nou, dat kan geen klein mandje wezen, als er een volwassen man in kan gaan zitten. Ze hebben hem in een mand gezet en die mand werd over de muur gelaten. En over zulke manden gaat het hier, enorme manden. Dus het aantal manden is wel kleiner, maar de overgeschoten brokken zijn niet minder. Het wonder is net zo groot. Kijk, wij staren ons vaak blind op cijfers. Maar we moeten ons niet blind staren, gemeente, op cijfers. We moeten leren om de wonderen die de Heere doet op zijn waarde te schatten. Vanmorgen hebben we gehoord van Filippus, die begon gelijk te rekenen. En zo doen wij ook zo vaak in ons leven. We beginnen te tellen en te rekenen en we vinden het een niet zo groot dan het ander. Maar als we licht krijgen om te zien wat de Heere doet, dan zijn er geen kleine zaken. Wat uit zijn handen komt, dat is altijd een wonder. Ontzaglijk groot. Die nu gegeten hadden, waren omtrent 4000. 4000 mannen, 4000 vrouwen, een paar duizend kinderen, een enorme schare. En wat hebben ze gegeten, jongens en meisjes? Hele eenvoudige maaltijd, maar brood en vis. Niks bijzonders, helemaal niet luxe. Eigenlijk waren ze dit ook gewoon gewend altijd. Ja, maar dan zal de Heer toch wel voor iets bijzonders zorgen. Nee, dit is al bijzonder. Wat uit zijn hand voortkomt, is al bijzonder. Dat beseften de Joden niet in de woestijn toen ze hun neus optrokken voor het manna. Onze ziel walgt van dit zeer lichte brood. Ze hadden helemaal niet in de gaten dat het uit Gods hand kwam. De Heere had het toebereid. En als het uit de hand van de Heere komt, ook al is het heel eenvoudig, dan is het zo groot. Hebt u zo wel eens naar de zegeningen gekeken, gemeente? Wij willen vaak iets bijzonders, we willen iets groots, we willen iets, en dan schrijven we het aan de Heere toe. Maar merkt u ook wel eens op dat in het gewone, als de Heere daarin voorziet, dat dat zo groot is. Als je mag zien uit wiens hand het komt, als je mag zien wie ervoor zorgt, dan is het kleine, dat is al zo groot. Dan kun je niet mopperen, jongens en meisjes. En dat moet je ook maar nooit doen, zeker niet als het om eten of om drinken gaat. Het is de Heere die het ons geeft. En we hebben niks meer verdiend. Geen kruimel. En als de Heere dan nog zorgt, dan mogen we hem wel erkennen voor zijn bemoeienis. Hoe eenvoudig en gering dat het misschien ook is. Er zijn altijd mensen die het veel slechter hebben op deze aarde dan wij. In Brazilië, waar de straatkinderen de vuilnisbelten afstropen, moet je toch niet aan denken. Dus we zouden nog veel meer voorbeelden kunnen geven, die nu gegeten hadden. En hij liet hen gaan. Hij laat ze los. Nu pas laat hij ze los. Nu hij weet dat ze de reis aan kunnen. En terstond in het schip gegaan zijnde met zijn discipelen, is hij gekomen in de delen van Dalmanuta. Terstond, ze hebben haast en dat heeft ook nog weer gevolgen, zullen we vanavond horen. Maar het wonder is ten einde, de Heere wil ook niet dat ze daarin blijven hangen, maar ze moeten de les verstaan die hij hen geleerd heeft. Daar is het om te doen, niet bij brood alleen. Niet bij het aardse brood alleen. Het moet ons niet om de tijdelijke weldaden te doen zijn. Maar hier laat de Heere zien dat hij hongerigen spijzigt. En die les die moet hen brengen aan zijn voeten. Met een andere honger. Met een geestelijke honger. Misschien zijn die er vandaag ook. Want dat is toch de diepe achtergrond van deze tekstwoorden. Misschien zijn er ook mensen die als het ware bezwijken. Wiens hart uitgaat naar de Heere en zijn dienst. Maar die een honger ervaren die met tijdelijk brood niet op te lossen is. Wel, dan heb ik u mogen preken vanmiddag wat de Heere kan doen. Hij laat het zien in het natuurlijke als een les voor het geestelijke. En dan geven de Heere dat u met die Canaanezen maar tevreden mag zijn met een kruimel. Dan kon het wel eens meevallen. Hij verzadigt mensen die er geen recht op hebben. En diezelfde God, die leeft nog. Een God van wonderen. Hebben ze het nu begrepen? Jongens en meisjes, als de discipelen nou weer een repetitie krijgen. Wat voor cijfer krijgen ze dan, denk je? Dat gaan we vanavond zien. Amen.